Beste luisteraars, welkom opnieuw in deze podcast Gewoon te moeilijk. We leven in een rijk land. De dingen hier zijn goed geregeld. Er zijn vangnetten voor mensen die het soms even niet helemaal zelf redden. En toch vallen er elk jaar tienduizenden mensen tussen wal en schip. Ze stranden en ze krijgen hun leven niet meer op de rails. Het lijkt wel of het steeds vaker voorkomt. Hoe komt dat toch? En wat moet er dan gebeuren? Daarover gaat deze 8-delige serie. Het is voor veel mensen gewoon te moeilijk.
Op dit moment zitten wij, ik zou hopen dat ik zou mogen zeggen in de nadagen van een coronatijdperk, maar dat weten we nog niet eens zeker. Misschien zitten we er nog wel middenin. Maar crisis brengen niet alleen maar ellende mee. Er is ook één goed ding in elk geval aan de effecten van de maatregelen voor deze crisis. En die zijn voor mensen die volgens de Nederlandse wet op maatschappelijke ondersteuning niet rechthebbend zijn voor een plek op een dak boven je hoofd in de opvang. Europees grondrecht zegt, dat recht is er wel, maar het Nederland zegt een perspectief te kunnen gaan bieden. Maar dat is natuurlijk in Nederland buitengewoon ingewikkeld. Cornel, wat heb jij als bestuurder van het Leger des Heils te maken gehad met vluchtelingen?
Een aantal jaar geleden was ik samen met een paar mensen uitgenodigd om een kijkje te nemen in vluchtelingenkampen in Duinkerke en in Calais. Eigenlijk op de rand van het Europese vasteland, waar er duizenden mensen gestrand, die op zoek waren naar meer geluk in hun leven, in elk geval een toekomst voor hunzelf en ook voor hun kinderen. En die waren in die tijd afkomstig uit het Midden-Oosten als vluchteling. Ja. Gevlucht voor de gevolgen van burgeroorlogen en vervolging daar.
Maar die kampen waren niet heel veel beter. We kennen allemaal de beelden van televisie. Het werd ook de hel van Calais genoemd.
Ja, ik heb dat inderdaad met eigen ogen gezien. En die stromen die kwamen ook naar Nederland toe. Dat was ook niet voor de eerste keer. Dat was ook al wel zo'n 10 jaar eerder gebeurd. Maar zo in 2014, 2015 kwamen er toch ook wel heel veel van deze vluchtelingen naar Nederland toe. En er werd een beroep gedaan door de toenmalige staatssecretaris van Justitie, die belast ook was met vreemdelingenzaken. Ja. Om behalve aan het centraal orgaan asielzoekers ook aan gemeenten en aan particuliere partijen te vragen, help ons bij de opvang van deze mensen.
Maar was het toen niet zo dat die mensen 72 uur in een gemeente mochten blijven en dan vervolgens door moesten naar een volgende gemeente?
Ja, dat klopt. Er zijn tientallen bussen door Nederland gaan rijden en iedere paar dagen moesten de mensen dan weer naar een volgend adres. En dat is natuurlijk eigenlijk geen leven voor mensen die op de vlucht zijn, want dan zijn ze het als het ware nog in hun vrij land. Dat hebben we voor een kleine categorie hebben we dat als organisatie weten te voorkomen. Trouwens, een paar andere particuliere organisaties die hierin actief waren ook. Ja. Onder andere in een voormalige legerbasis in het Gooi, in Krailo. Het was de bedoeling van de overheid. De voorkeur van de overheid ging uit naar hele grootschalige locaties. Ja. Waar meer dan 1000 mensen konden worden opgevangen. Ja. Dat was misschien wel efficiënt, maar zeker sloot eigenlijk niet goed aan bij de leefwereld van deze mensen. En op een paar plekken hebben we kans gezien om dat veel kleinschaliger te doen. Dus onder andere in Krailo was dat met ongeveer 100 mensen. Ja. En het voordeel van die kleine schaal was dat het zowel goed was voor de mensen die werden opgevangen, maar ook voor de omgeving. Want het kostte eigenlijk geen moeite, ook niet in de binnenstad van Amsterdam hadden we ook zo'n locatie, voor een paar 100 mensen dan, om de omgeving erbij te betrekken. En dat bedoel ik gewoon de burgers die daar woonden in de omgeving, om ook iets te doen, om ons mee te helpen De staf van zo'n opvangcentrum, dat waren dan professionals. Echt doorgewinterde mensen die goed wisten wat je kan doen en hoe je dat moet organiseren. Tezamen met die bevolking in de omgeving ontstond daar een hele bijzondere chemie.
Ja.
Natuurlijk, traditioneel is altijd het beeld van de gezamenlijke maaltijd, maar ook samen fietsen,
ja.
Leren fietsen. Ja, dat is een typisch Nederlands verschijnsel.
Ja.
Honderden van die vluchtelingen hebben op tweedehands fietsen, leren fietsen, door het Gooi en zelfs door Amsterdam.
Ja.
Het was zelfs zo, wij waren buren van het televisieprogramma dat 24 uur per dag werd uitgezonden. Utopia heette dat.
Ja.
Wat in dit geval een hele bijzondere naam is natuurlijk. Ja. Utopia is een beloofd land, een paradijs.
Ja, precies.
En daar waren wij buren van in het Gooi. En we werden ook uitgenodigd, een aantal van de vluchtelingen, 12, konden daar komen en werden welkom geheten. Dat is ook allemaal te zien geweest op tv. En een van die mensen die ook in dat pand van Utopia woonde, was zelf vroeger vluchteling geweest.
Ah, oké. Okay.
En was als jongen samen met een paar familieleden ook uit Irak, meen ik, naar het westen gevlucht. En het was rond de kerst en die heeft dan ook een hele feestelijke Midden-Oosten kerstmaaltijd gemaakt. Voor iedereen die daar op dat moment in Utopia was, dus inclusief mensen die uit dat opvangcentrum van ons kwamen. Dus het kan. Er was een enorme belangstelling ook voor, niet alleen vanuit de media, maar ook ambtenaren en kamerleden.
Ja.
Die zeiden, hoe kan dat nou? We hadden bijna geen bewaking ook, hè?
Nee.
Geen hacker omheen. Kon gewoon.
Ja.
Hoe kan dat nou dat dat hier zo vredig verloopt? Dus een vorm van wederkerigheid.
Ja.
Menswaardig, kleinschalig, de persoonlijke belangstelling. Ja, dat
maar
lukt.
Ook medewerkers die daarvoor opgeleid zijn en niet opgeleid zijn als gevangenbewaarder, zou ik maar zeggen, of een ordehandhaver in een asielzoekerscentrum.
Ja, dat klopt. De medewerkers hadden geleerd om contact te maken en om het evenwicht in een groep te bewaren. Natuurlijk kan bijna niemand van onze medewerkers is in staat om Syrisch of Persisch of wat dan ook uit die
Arabisch
te spreken. Nee. Dat zit meestal niet in het opleidingspakket.
Nee, maar trauma's bijvoorbeeld?
Die wel. En omgaan met, natuurlijk is er ook altijd wel ergens spanning in zo'n groep.
Ja.
Maar daar zijn ze nou juist weer wel voor opgeleid. Om dat in goede banen te leiden. En om mensen dan weer af te leiden. En een dag ook goed met elkaar door te komen. Dus dat heeft, ik denk, als bij elkaar drie kwart jaar, nou, misschien maximaal een jaar geduurd. En toen was het toch de bedoeling dat die particuliere opvang, die specifieke opvang, die noodopvang werd het dan genoemd. Dus buiten om de grootschalige asielzoekerscentra, om dat weer af te gaan bouwen. Want de kritiek kwam helemaal niet van de mensen die opgevangen werden. En ook niet van de instanties en ook niet van de omgeving. De kritiek kwam vooral vanuit de Rijksoverheid dat het beslist niet de bedoeling was dat mensen kans zouden maken op integratie door de taal te leren en bijvoorbeeld te leren fietsen enzovoort. Juist niet die band aan te gaan met ons land.
Maar je zou zeggen dat zo'n vorm van dagbesteding in de vorm van zelf voor je eten zorgen, de taal leren, fietsen, dat het feit dat het een invulling van je dag is, dat dat toch al helpt om jezelf ook volwaardig te ervaren. En dat mocht dus niet.
Nee, het was echt de bedoeling dat weer naar die grote schaal terug ging. Veel mensen moesten ook weer terug. Het is wel een episode geweest in die afbouw. Dat heeft ook wel wat teleurstelling teweeggebracht,
ja,
ook bij medewerkers.
Ja.
Ik ben overigens wel blij dat er nogal wat gemeentebesturen zijn die constateren dat, ook al is het qua regelgeving heel erg ingewikkeld, en kan het eigenlijk niet of past het eigenlijk niet om mensen die dan zogenaamd geen recht hebben, maar daar heb je net in het begin al iets over gezegd, om te erkennen dat die mensen er wel gewoon zijn en binnen de grenzen van een gemeente zich gewoon ophouden. Ze zijn er gewoon.
Ja.
En dat er ook gemeentebesturen zijn die zeggen, ja, maar dan moeten we ook toch het minimale, de basis, daar moeten we wel voor zorgen. En daar ben ik wel heel erg gelukkig mee, dat dat denken, dat dat steeds dat steeds groeit.
Maar dat krijgt nog onvoldoende vorm. Want ik hoor mensen uit de opvang zeggen, in de winteropvang zien we de mensen weer opduiken. Dan is de winteropvang voorbij en een volgend jaar zien we de meeste van hen gewoon weer terug. En in de tussentijd, waar ze dan verblijven, dat weet niemand. En we weten van een aantal mensen die terug moeten, omdat onze overheid heeft bepaald dat het land veilig is. Waarvan het land van herkomst zegt, ja, maar ik ken jou helemaal niet en ik wil jou helemaal niet. Dus niet terug kunnen. En dan toch zeggen wij in Nederland, dan hebben wij geen plek voor jou en je hebt nergens recht op. En jij zegt, er zijn gemeenten die dat zien en die er iets aan doen. Maar aan de andere kant hoor ik ook gemeenten zeggen, we hebben geen geld meer. Wie zou dit wel kunnen oppakken?
Laat ik hier ook gewoon zeggen dat het natuurlijk het vluchtelingenvraagstuk is een wereldvraagstuk. En dat is ook niet, het is geen eenvoudig vraagstuk, dat lossen we ook niet zomaar op.
Nee.
Maar je komt er niet mee door de andere kant op te kijken en dan te blijven ontkennen dat deze mensen er wel gewoon zijn. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed.
Ze kunnen ook gewoon ziek worden.
En ik vind echt het terecht dat er, gelukkig zijn die gemeenten ook, die zeggen, ja, maar de basis moet wel geregeld zijn.
Ja.
Ergens begin ik dit hoofdstuk, of ergens, ik meen dat dit deel is, een oud lied uit de jaren 60, dat zegt, it's the hammer of justice.
Ja.
It's the bells of freedom. Nou, dat motiveert mij in elk geval.
Ja.
En ik ben blij dat dat ook veel meer mensen op gemeentelijk vlak ook motiveert om in elk geval niet stil te blijven zitten.
Nee.
En niet weg te kijken.
Nee, maar er moet nog wel heel veel gebeuren.
Er moet nog veel gebeuren.